Kerkeraad, deelt u nog het volgende mee. De kerkeraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Zaterdag zal er een kerstzangavond gehouden worden in onze kerk. Deze avond begint om 7:30. En volgende week zondag zal dominee J.P. Boyten ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit de lofzang van Zacharias, het 3e vers. Hij spelde, dat wil zeggen hij voorspelde, voorzegde ons, dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijandsdienst bij juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. Het heilig recht in ware deugd. En dan volgen de woorden die gelden voor het kind. Niet de Heer Jezus, maar Johannes. O dierbaar kind. Dus het kind van Zacharias en Elisabeth. O stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Het derde van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 92, het 8e vers. En dat is ook de voorbereiding op het gedeelte dat we gaan lezen. In hun grijze dagen blijft hun vreugde gewis. Ze zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat er verder volgt. En dan lezen we dus het evangelie naar Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 39 tot en met 66. Lucas 1, vers 39 tot en met vers 66 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 92, vers 8 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heren, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijnde dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden. En noemde het Zacharias naar de naam zijn vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over alle die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat toch zal dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte. Lucas 1, de versen 63 en 64. En daar lezen wij als volgt. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. Laten we samen de Heren gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij zuster S. Wildeman van der Kolk, die gevallen is en haar schouder gebroken heeft en in het Icasia ziekenhuis verblijft. Broeder T. van Wijk, die met hartklachten in het Maastad ziekenhuis is opgenomen. Broeder H. van Wetten, die is aangereden door een auto en zijn schouder heeft gebroken. Zuster M.D. Gauw Kleinjan, die nog tijdelijk in de Elfranken verblijft in afwachting van een operatie aan de heup. En in de dankzegging Corné Kempeneers, die deze week 32 jaar is geworden en in Kroonheim verblijft in Uddel. Laten we samen de Heren bidden en danken. Groot en eeuwig God, u bent het die ons in de weg van uw voorzienigheid op deze plaats hebt gebracht. U bent goed voor ons geweest. U schenkt ons nog zoveel gezondheid en kracht dat wij hier kunnen zijn of thuis verbonden kunnen zijn met de kerkdienst of waar wij ook verblijven. En Heere, dan past het ons om u daarvoor te erkennen en dank te zeggen voor de goedheid die gij ons bewijst en die op al uw werken verspreid ligt. U die uw hand open doet en alles wat er leeft verzadigt naar uw welbehagen. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Maar Heere, nu hebben we meer nodig dan alleen uw goedheid. Het past ons om u te erkennen en te danken voor wat u als schepper en onderhouder in ons leven doet. Maar u bent meer dan dat. U bent ook de rechter van hemel en aarde. Met wie wij te doen hebben, hier in ons leven al, omdat u ons uw wet bekend maakt, ook deze ochtend weer. En straks aan het einde van het leven zult u ook als rechter een oordeel vellen over ons leven. Maar wij bidden u, Heere, geef dat dat niet pas dan zal zijn, dat wij te maken krijgen met uw recht en met uw waarheid. Maar dat we hier in dit leven door uw geest overtuigd worden van de waarheid en de gerechtigheid van uw wet. En overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Opdat we hier niet alleen uw goedheid nodig krijgen, maar bovenal afhankelijk worden van uw genade. En uw genade, Heere, daar gaat het toch ook deze ochtend om, als het woord wordt bediend en als het sacrament wordt bediend, dan laat het ons zien, Heere, wat u met de zondaar doet en hoe u over de zonde denkt. Hoe u plaatsvervangend uw zoon de zonde liet dragen, want eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, hebt u ze aan uw lieve zoon gestraft. En Heere, breng ons op die hoogte, of misschien beter gezegd die diepte, opdat dat woordje genade door ons mag leren gespeld worden, zoals dat ook door de oude Zacharias geleerd is in zijn omstandigheden en door David geleerd is in heel andere omstandigheden en Paulus in nog weer andere omstandigheden, maar allen hebben iets geleerd van een zonde en vervloeking. En allen hebben dat mishagen aan zichzelf leren beoefenen en zichzelf voor u leren verootmoedigen. En Heere, dat is ons ook voorgehouden vorige week bij de voorbereiding. En u weet hoe het is gegaan, ook in de afgelopen week, voor wie dat ook werkelijkheid is geworden. Die zich verfoeid hebben in stof en as vanwege hun zonde. Niet alleen in de dadelijkheid, maar ook in het wezen, het zondaar zijn voor uw aangezicht. Heere, geef ons toch deze ochtend in spreken en luisteren een helder zicht op die genade die gij hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat het ook voor jongeren en voor kinderen duidelijk mag worden. Waarom de Heer Jezus geboren moest worden. Wat zijn taak zou zijn, wat zijn werk zou zijn. Hoe hij geleefd en geleden heeft. Als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, wil u kinderen er ook in oefenen deze ochtend. Wilt u door uw geest meekomen in de prediking. Meekomen in het zingen van de psalmen. Want als er iets duidelijk wordt, Heere, ook juist in het Adventsevangelie. In de blijdschap, in de verheuging. In de lofzangen die gezongen worden. Dan is dat alleen maar door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen dat Jezus Heere is dan door de Heilige Geest. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Want alleen zo, Heere, leren wij recht verstaan wat zonde en genade is. Alleen zo krijgen wij oog voor de schoonheid en de beminnelijkheid van Christus en van zijn bloed. Wilt u ons dan zo nabij zijn en in spreken en luisteren helpen. En ook in het sacrament alles doen wat nodig is. In de harten van zondaren. Wilt u aanbrengen, Heere, wat u wilt dat daar aankomt. Waar wilt u ook afhouden wat geen recht heeft, geen goddelijk recht, omdat ze vreemdelingen zijn van uw genade. Heere, wilt u dan zelf de wacht betrekken rondom de tafel en geven dat de woorden die gesproken worden door u mogen worden toegepast in het hart. Heere, wij bidden u ook in de omstandigheden waarin wij zijn om uw hulp en om uw bijstand voor rouwdragenden, voor ouderen, voor zieken, voor mensen die beproefd worden, maar ook in alle zegeningen die er kunnen zijn. We hebben de namen genoemd van zuster Wildeman die gevallen is, haar schouder heeft gebroken. Broeder Van Wijk die met hartklachten in het ziekenhuis is opgenomen. Broeder Van Wetten die een ongeluk heeft gehad, zijn schouder heeft gebroken, wel thuis mag zijn. En zuster Gauw Kleinjan die nog in de Elfrankum verblijft in afwachting van een operatie. Heren, we zijn allemaal broze mensen. De leeftijden mogen verschillen, maar uiteindelijk geldt het van hen en van ons allen dat we maar een aards huis van de tabernakel hebben. Dat we maar aarden vaten zijn, waar even tegen aangestoten wordt en het is stuk. Eén schrede tussen ons en de dood. Heren, leer het hen, leer het ons verstaan. Dat we niet alleen uw goedheid nodig hebben in het genezen van ziekten, maar ook uw genade vooral. Om hier geestelijke lessen uit te mogen trekken. En dat het ons voorbereiden mag op dat moment dat dat huis definitief wordt gebroken en tot stof zal vergaan. Maar dat de geest weder tot God keert die hem geschapen heeft. Bereid ons voor, Heer, op de ontmoeting met u. We bidden u dat ook voor Corné die zijn dagen mocht tellen, zijn jaren mocht tellen. En u hebt hem weer gespaard en gedragen, Heer, een nieuw levensjaar gegeven. Dat hij het ook met wijsheid in het hart mag doen. Opdat hij ook mag weten dat wij tellen de jaren omdat er een einde aankomt. Verblijd ons dan, Heere, in deze zegeningen. Maar geef ook dat wij voorbereid mogen zijn. Dat hij voorbereid mag zijn. En dat we zo met wijsheid in ons hart onze verjaardagen mogen vieren. We danken u voor alles wat u aan hem gegeven hebt, waar hij mag verblijven, voor de gezondheid, voor de kracht, voor het werk dat hij mag doen. En Heeres, wil ik hem uw genade ook deze ochtend bewijzen. Heeres, zo zien wij op u in alle omstandigheden van het leven, in zorgen die er kunnen zijn, ziekten, een handicap, verstandelijk of lichamelijk. U weet van alle dingen af. Ontfermt u zich over ons, Heere. Bewaart u ons voor de boze. Vergeeft u ons genadig onze zonden en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 132. Waar het gaat over de priesters. Ook Zacharias was een priester. Het gebed in vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Het negende, want Sion is van God begeerd. En het tiende, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. 6, 9 en 10 van Psalm 132. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Het derde vers van 111 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. In deze tijd wordt er heel veel gezongen. Op school leren jullie veel liederen over de kerst. Op de zondagschool zijn jullie al bezig met het kerstprogramma. Je moet allemaal liederen leren, psalmen, gezangen die over het kerstfeest gaan. En er zijn vaak ook zangavonden, kerstconcerten. Er wordt heel veel gezongen in deze decembermaand. En dat zie je in de Bijbel ook, dat rondom de geboorte van de Heer Jezus Christus veel gezongen wordt. Dat is de lofzang van Maria, waar we net van gelezen hebben. En ook Elisabeth zingt haar lofzang, al is dat dan niet in een berijmde versie opgenomen achterin ons psalmboek. Dat geldt ook van de lofzang die de herders hebben gezongen. Ik bedoel, de engelen hebben gezongen. Het ere zij God. Staat niet in ons psalmboek, maar het is wel een lofzang. De lofzang van Simeon. Anna heeft ook een soort lofzang gezongen. En ook deze Zacharias. Uiteindelijk mocht ook hij zingen. En jongens en meisjes, om nou echt te kunnen zingen. En dat bedoel ik met je hart te kunnen zingen. Dan is het nodig wat we steeds lezen als mensen in de Bijbel een lofzang zingen. Als Maria en Elisabeth gaan zingen, dan staat er: en ze werden vervuld met de Heilige Geest. En voordat Zacharias zijn lofzang kan gaan zingen, moest zijn tong worden losgemaakt. En moest hij vervuld worden met de Heilige Geest. En toen sprak hij, toen zong hij, God lovende. Maar daarvoor ging het niet. Zijn tong zat vast, om het maar zo te zeggen. En jullie weten nog hoe dat gekomen is, toch? Hoe kwam het dat Zacharias niet meer kon spreken, dat hij stom was geworden? En heel misschien, als ik vers 64 goed lees, ook nog doof. Maar hij was in ieder geval stom, hij kon niet spreken. Dat kwam doordat hij niet geloofd had wat Gabriël tegen hem zei. En hij durfde tegen die engel te zeggen: maar hoe weet ik dat? Waarbij zal ik dat weten? Want ja, Elisabeth is oud en ik ben ook oud en dat kan allemaal niet meer. En toen had Gabriël die straf uitgesproken. Je krijgt een teken. Een heel ander teken natuurlijk dan Zacharias had verwacht. Maar dat was wel een teken. Je zult niet kunnen spreken. Tot op de dag dat deze dingen vervuld zullen zijn. En als je dan probeert na te gaan, gemeente, wat deze oude priester in die daarna komende maanden allemaal heeft beleefd. Het staat er allemaal niet zo heel letterlijk, maar we kunnen ons wel iets van voorstellen. Hij moest terug naar huis. Hij kon niet vertellen wat hem was overkomen. Hij moest het aan Elisabeth duidelijk maken door middel van een schrijftafeltje. En al die maanden zat hij daar zwijgend in dat huis. Ook toen Maria kwam. En toen de Geest dat huis vervulde. En die twee vrouwen God groot maakten. Toen zat hij daar. Als een oude locomotief, zou je bijna zeggen, die ergens op een zijspoor terecht is gekomen, onbruikbaar. Zo kan een mens zich voelen, zeker als na ontvangen genade alles zo verachterd is, als alles zo stil is geworden in het hart en je denkt terug aan die tijden dat de Heere overkwam. Och, wie het ik derwaarts weer geleid, kan dan het gebed zijn in het hart, juist ook rondom het avondmaal. Je zo uitgerangeerd voelt, aan de zijkant voelt staan. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw overmogen en hoe blonk uw goddelijke eer alom. Maar nu, met Zacharias stom aan de zijkant. Maar gemeente, de Heer heeft beloofd dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlasmiek niet zal uitblussen. En daar mocht Zacharias dan ook getuige van zijn, toen uiteindelijk zijn kind geboren werd. En hij vervuld met de Heilige Geest dat kind zijn naam mocht geven. Johannes is zijn naam. We gaan er samen naar luisteren. Allereerst naar de betekenis van die naam. En ten tweede de reactie op die naam. Johannes is zijn naam, zo zegt Zacharias. De betekenis van die naam en de reactie op die naam. Ja, het was wel aan Zacharias te zien dat hij met blijdschap vervuld werd toen uiteindelijk dat kind geboren werd. Na 9 lange maanden waarin hij zwijgend constant werd herinnerd aan zijn ongeloof. Hij heeft Maria en Elisabeth gezien, maar hij kon niks zeggen. En uiteindelijk, toen dat kindje geboren werd, moest hij opnieuw ervaren dat hij niet kon spreken. Tot de 8e dag. Zacharias en Elisabeth waren orthodoxe Joden en die hielden zich stipt aan de wetten, aan de voorschriften die God aan zijn volk had gegeven. En dat de jongetjes op de 8e dag van hun bestaan besneden moesten worden en zo het teken en zegel kregen van Gods genadeverbond. Dat was in die tijd ook een soort familiegebeuren, zo blijkt uit dit gedeelte. Familie, vrienden kwamen naar het huis toe en daar werd dan onder leiding van een geestelijke, van een rabbi, werd die besnijdenisceremonie uitgevoerd. En dan zou het kind ook zijn naam moeten krijgen. En uit dit gedeelte dan lezen we dat het in die tijd kennelijk gewoonte was geworden om een kind te noemen naar zijn vader of naar iemand anders uit de familie. Dat lees je ergens, eigenlijk nergens anders in de schriften. Het is zeker geen voorschrift geweest van de Heere dat er vernoemd zou worden. Het is natuurlijk een mooie gewoonte, maar het is geen Bijbelse opdracht of voorschrift. Meestal gaven de ouders in het oude Israël hun kind een naam waarin een bepaalde belijdenis werd uitgesproken of een wens werd uitgesproken. Dan keek men naar de betekenis ook van die naam. Maar hier in deze tijd was het gewoonte geworden om een kind de naam van zijn vader kennelijk mee te geven. Als een soort stamhouder in dit geval ook. Dus zij vroegen aan Elisabeth, hoe moet het heten? Het zal toch wel Zacharias moeten heten. Maar nee, zegt Elisabeth, hij zal Johannes heten. In vers 60. Hij zal Johannes heten en die vrienden en die familieleden begrepen daar niks van. Er is helemaal niemand die zo heet in onze familie. Nou, dan maar naar Zacharias toe en ze wenkten hem of hij dan wilde schrijven hoe dat kind zijn naam zou moeten zijn. En dan vraagt hij dat schrijftafeltje en dan schrijft hij erop: Johannes is zijn naam. En dan schrijft hij het nog beslister dan dat Elisabeth zei. Elisabeth die zei, hij zal Johannes heten. Maar Zacharias die schrijft, nee, Johannes is zijn naam. Dat wil zeggen, het kind heeft al een naam. Het is niet de naam die Zacharias aan zijn kind geeft. Gabriel die heeft hem de opdracht gegeven, namens God, gij zult zijn naam Johannes heten. En daarom zegt Zacharias, ik heb geen keus. God heeft het mij gezegd, Johannes is zijn naam. En dan is het goed. En als hij dan geen stamhouder heeft, en als het dan niet naar hem genoemd wordt, Het is goed, want God heeft hem deze naam gegeven. Johannes. Johanan. Dat wil zeggen, de Heere is genadig. Jehovah is genadig. En als hij dat gesproken heeft, geschreven heeft, Johannes is zijn naam, dan gebeurt dat wonder. En terstond, zo lezen we in vers 64, terstond nadat hij dat geschreven had, werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. Hij sprak. En waar spreekt Zacharias dan over? Hij gaat spreken over God. Hij spreekt niet over zichzelf. Hij spreekt niet over zijn belevingen en over zijn bevindingen. Wat hij allemaal in de afgelopen maanden meegemaakt heeft, had hij natuurlijk ook kunnen doen. En hij had genoeg te vertellen wat het voor hem geweest was en hoe diep hij er door is gegaan. Maar dat doet hij hier niet. Hij sprak God lovende. Dat kwam voor hem op de eerste plaats. Het ging niet om hem en om zijn ervaringen of bevindingen, dat was het eerst. Toen hij in de tempel stond, toen was hij zelf nog in het middelpunt. Toen zei hij, waarbij zal ik het weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw die is ver op haar dagen gekomen. Het kan niet, want het kan niet. Toen was hij zelf met al zijn onmogelijkheden, met al zijn ervaringen, het middelpunt. Maar hier spreekt hij over God. Hij sprak God lovende. En dat andere, zijn ervaringen en zijn bevindingen, die er natuurlijk wel zijn. Natuurlijk. Maar dat moet wachten. God moet groot gemaakt worden. God moet geprezen worden. Het gaat hier om God. Als hij gaat spreken en zijn lofzang gaat zingen, dan zegt hij in vers 68, gelooft zij de Heere, de God Israëls. Die staat centraal in zijn beleving, in zijn lofzang. Want hij heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte. Hij heeft dat verbond met Abraham zijn vriend bevestigd. Hij heeft al die dingen gedaan, zoals Zacharias dat hier zegt. Hij heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten. Hij heeft ons verlost. Hij heeft barmhartigheid gedaan. Hij heeft gedacht aan de eed die hij Abraham gezworen heeft. Het gaat allemaal om hem, om God. En daarmee krijgen we onderwijs, gemeente, over het waarachtige geloof en het ware geestelijke leven. Dat is een bevindelijk leven, het ware geestelijke leven, dat kent de ervaringen. Maar het voorwerp van het geestelijke leven, het voorwerp van het geloof, ligt niet in de bevinding, ligt niet in de ervaring. Het voorwerp van het geloof ligt buiten de mens. Zoals Zacharias ons hier laat zien, hij sprak God lovende. Als hij over zichzelf had moeten spreken, dan had hij niet verder gekomen dan wat het avondmaalsformulier ons zegt. Zonde en vervloeking. Vanwege dat brute ongeloof. Dat hem de vraag deed stellen, en waarbij zal ik het weten? Ik wil eerst een teken zien, anders geloof ik het niet. En hij had niet genoeg aan het woord dat gesproken was door God en door de engel. Ik herinner mij, gemeente, een oude ouderling in mijn eerste gemeente, die zei, bij het ouder worden word ik steeds voorwerpelijker. Ik word steeds voorwerpelijker. En daar bedoelde die man beslist niet mee dat hij geen bevinding meer kende. Maar het voorwerp van zijn gedachten, van zijn overdenking, van zijn geloof lag niet meer zozeer in zijn gevoel, in wat hij ervaren heeft, hoe het er van binnen aan toe ging. Want Jacobus zegt ook ergens, dan ben je een baar der zee gelijk. Als je gericht bent op je gevoel, als je gericht bent op je ervaring en wat je al dan niet meemaakt, ja, dan ben je de ene dag in de wolken en de andere dag in de kolken. De ene dag dan heb je het en de andere dag ben je het weer kwijt. Dat is een zwak geloof, dat is het geloof van de zuigelingen die de melk op het oog hebben. Die kijken meer naar binnen. En dat is nodig natuurlijk bij tijden dat je naar binnen kijkt. En nogmaals, het gaat niet buiten de bevinding om. Maar het voorwerp van het geloof ligt in God. In het woord van God, in het spreken van God. Daar richt het waarachtige geloof zich op. Of zoals het avondmaalsformulier zegt, in de belofte van God. Dat de zonden vanwege het bloed van Christus vergeven zijn. Als je kijkt naar jezelf en naar dat zondige bestaan, naar die overgebleven zonden en zwakheden en naar het gebrek aan ijver en dat het geloof nog zo onvolkomen is. Als je je daarop richt, dan kan het nooit. Dan ligt zo'n mens ook midden in de dood. Dan zal die nooit enige hoop kunnen hebben als je alleen maar in jezelf ziet. Maar Zacharias, in al die maanden dat hij stom was, waar is hij dan in zijn leven mee bezig geweest? Het staat er allemaal niet zo letterlijk, althans niet in de beschrijving van de geschiedenis. We lezen wel iets over Maria, we lezen wel iets over Elisabeth ook. Maar Zacharias die staat daar uitgerangeerd op een zijspoor. Maar in zijn lofzang, gemeente, krijgen wij inzicht in waar hij mee bezig is geweest. Al kon hij dan niet spreken en waarschijnlijk misschien ook niet horen, maar hij kon wel lezen. En je ziet het in de lofzang die hij zingt, dat hij teruggrijpt naar het woord van de profeten. Een hoorn der zaligheid opgericht in het huis van David, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn. Daar heeft hij zich op gericht, op het spreken van God. Door de heilige profeten. Op die beloften die gedaan zijn. Op die profetieën die gesproken zijn. Daar richt het geloof zich op, gemeente. Daar moet het geloof op gericht zijn. Wat God gesproken heeft. Wat God beloofd heeft. Toegezegd heeft. Daar dient het geloof, ook van zo'n mens die midden in de dood ligt, als hij ziet op zijn zonde en vervloeking. Dan moet het leven buiten zichzelf gezocht worden. Dan moet de hand uitgestrekt worden naar die ander. Dan moet het hart, dan moet het oog des geloofs buiten jezelf geslagen worden. In jezelf is er alleen maar vervloeking, in jezelf alleen maar zonde. En dan kom je niet verder dan de klacht. Maar wie door het geloof mag zien, buiten zichzelf, op het spreken Gods, op wat Hij gedaan heeft, op wat Hij heeft toegezegd, je vinger mag leggen bij die onfeilbare belofte Gods, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. Daar geeft God getuigenis van. Dan zien we dat bij Zacharias, dan zien we dat bij Elisabeth. Dan wordt de mond geopend. Dan wordt het hart vervuld met de Heilige Geest. Hij sprak vervuld zijnde met de Heilige Geest. Over die eed aan Abraham. En over de beloften die hij gedaan heeft. En is dat geen onderwijs, gemeente, voor mensen die in duisternis wandelen. Die geen licht hebben. Die als ze naar binnen zien alleen maar ongerechtigheid aantreffen. Ook mensen na ontvangen genade die wel terug kunnen blikken. Toen was mij beter dan nu. Maar die zichzelf nooit meer terug kunnen brengen in de gestalte van genade. Uitgerangeerd. Verachterd in de genade. Het goudlicht verduisterd. En je kunt proberen om jezelf in een bepaalde gestalte te persen. En nog eens weer die gedeelten over te lezen waar de Heere vroeger door gesproken had. Of die psalmen te zingen die je de snaren van je ziel hebben doen trillen. Maar wat hebben we anders nodig, gemeente, dan de Heilige Geest? Zoals Zacharias, zijn tong werd losgemaakt. Zijn hart werd vervuld met de Geest. En toen kreeg hij zicht op wie God is. En toen kreeg die naam van zijn kind betekenis. En dat was dan ook zijn reactie. De Heere is genadig. Jehovah redt. Jochanaan. Een samenvoeging van Jehovah, Ganaan is genadig. Die grote godsnaam die God bij het brandende brambos had gegeven aan zichzelf. Die Heere, die is genadig. En wat heeft een mens meer nodig, gemeente, dan genadig? Dat is ook nodig om avondmaal te kunnen vieren. Genade. En dat is, gemeente, wat anders dan de goedheid van God. De goedheid, daar zeggen de psalmen van, die ligt verspreid op al zijn werken. Dat heeft meer met de voorzienigheid te maken, met dat de Heer zijn handen opendoet en verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Hij is aan allen goed. En dan kunnen we heel veel zegeningen hebben en er kunnen wonderen in ons leven gebeuren van genezing, bijzondere dingen. Maar gemeente, laten we dat niet verwarren met genade. Er zijn mensen die menen dat God hen genadig is als ze genezen zijn van een ziekte. Of als ze gered zijn uit bepaalde moeilijke omstandigheden. Waar ze om gebeden hebben en de Heere heeft verhoord. En dan menen ze op grond daarvan een kind van God te zijn. Want de Heere is zo goed voor me. En de Heere doet dat toch niet voor niks. Daar heeft hij toch een bedoeling mee. Het wondergeloof, gemeente, komt vandaag de dag nog zoveel voor. Dat wel uit de goedheid van God wil leven. En zelfs daarmee ook aan het avondmaal wil gaan. Maar met de goedheid van God, gemeente, kunnen wij nooit getroost avondmaal vieren. Dan hebben we de genade van God nodig. En de genade van God, dat gaat over ons zondaars zijn. Genade heeft te maken met ongerechtigheden. Met de verdorvenheid en de doodsheid van het hart. Met de zonde en de vervloeking die wij hebben te bedenken. Met die dingen die ons in het avondmaalsformulier worden aangereikt. En waar je zo het beeld van Zacharias in ziet. Midden in de dood. Daar zat die man in dat huis. Stom en doof. Ongelovig. En je ziet het bij Paulus in nog weer andere omstandigheden. In Romeinen 7. Ik ellendig mens. En David in nog weer andere omstandigheden in Psalm 51. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. En Abraham in nog weer andere omstandigheden. Ik verfoei mezelf dat ik in stof en as ben. En Jesaja, nog weer andere omstandigheden, maar die ook zegt, wee mijner. Want ik ben een man van onreine lippen. En zulke mensen hebben niet genoeg aan de goedheid van God. Maar die hebben de genade van God nodig. Zijn eenzijdige, vergevende liefde zoals hij die openbaart in het bloed van Christus. En daar mag deze Zacharias zicht op krijgen. En juist als hij dat mag schrijven, Johannes is zijn naam, dan breekt het zicht op die genade door. De Heer is genadig en dan kan hij niks anders doen dan God loven, God groot maken. Want God heeft gedacht aan zijn genade en hij heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dan zingt hij over die opgang uit de hoogte waarmee God een bezoek heeft gebracht aan zijn volk. En hen verlost heeft uit die zonde en uit die vervloeking en uit het midden in de dood liggen. Gods genade. En gemeente, dat is altijd zo met Gods genade. En dat zie je bij Maria, dat zie je bij Elisabeth, dat zie je bij Zacharias. Dat wordt als een wonder beleefd. Als een wonder. Waarom was het op mij gemunt? Waarom heeft God mij bezocht met die opgang uit de hoogte? Zijn eer klimt uit het stof, zegt een psalm. Uit de diepten. Niet alleen de diepten van de ellende, maar ook uit de diepte van de verootmoediging. Daar wordt de lofzang aan God geboren. En zo mag een mens ook getroost avondmaal vieren, als hij het leven buiten zichzelf mag zoeken. Als hij niet gaat zoeken in zichzelf. Ja, als je gaat zoeken, zegt de Heer, dan moet je maar naar gruwelen zoeken. Dan zoek je maar naar die overblijvende zonden en zwakheden. Maar ga nou niet op zoek naar gerechtigheden. Ga nou niet op zoek naar bekwaamheden of naar dingen die je als een soort beweegoffer wil meenemen, waar je vrijmoedigheid uit put. Want ik heb toch dit en ik heb toch dat beleefd. Hij sprak God lovende. En hij rustte op het spreken van God. Zoals door de profeten hem was aangereikt. En hij had genoeg aan die eed die God aan Abraham had gezworen. Daar rustte hij op. In al zijn zonde en in al zijn ellende. Daar mocht hij hier een ervaring in hebben, dan mocht hij hier ook een teken van krijgen, ook in de besnijdenis van zijn kind. God is getrouw. God is genadig. Hij is barmhartig. En zo mag het avondmaalgemeente ook zo'n teken en een zegel zijn van de trouw van God voor ontrouwe mensen. Genade bewezen aan zondaren. Het sacrament is voor de gelovigen, zo zegt het formulier. Christus heeft het aan zijn gelovigen gegeven. Aan hen die iets van dat waarachtige geloof hebben leren beoefenen. Het geloof dat zich richt op de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Die aan de tafel komen belijden dat ze midden in de dood liggen. Dat ze het niet waard zijn dat de Heer nog onder hun dak zou inkomen. Die er buiten staan. Die zichzelf er buiten hebben gezet. Juist door hun ongeloof en door hun wangestalte. Maar Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Gedenk aan uw verbond. Gedenk aan die eed die gij Abraham hebt gezworen. Gedenk aan uw zoon. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Want milde handen en vriendelijke ogen zijn toch bij u van eeuwigheid. Wel, wie zo als een onwaardige, als een zondaar, het leven buiten zichzelf mag zoeken en zo belijdend aan de tafel mag zitten. Ik lig hier midden in de dood. Maar in hem is het leven en tot wie anders zou ik heen gaan? Die heeft een gezegende avondmaalschap. Amen. We gaan ter inleiding op de bediening van het sacrament het tweede gedeelte lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden, waar het gaat over de bedoeling van het avondmaal. Dus het tweede gedeelte wat begint bij ten andere. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijnde daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld is gezonden, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren van God het bloedige zweet in de hof heeft uitgedrukt, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden heeft geleden, dat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood is veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft uiteindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, hetwelk voor u en voor velen vergoten wordt, zo dikwijls als tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven is geworden. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige, broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen wordt en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken. Dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgend als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij, getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijk maken en ons tot zich zal nemen in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, net als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten wij nu ter inleiding op de bediening gaan zingen uit de lofzang van Maria, het zesde vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hun waan gans ledig weggezonden. Dat is het zesde vers van de lofzang van Maria. Alle dingen zijn gereed. Er zijn nog enkele plaatsen aan mijn rechterhand. Er zijn nog een aantal plaatsen aan mijn rechterhand. Drie plaatsen zijn er. We zullen deze tafel openen met gebed. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. In deze tijd van Advent, Heren, klinken deze woorden. En laten het ook de woorden in ons hart mogen zijn. Want alleen uw komst is het die ons heil vol maken kan. En schenk ons uw genade, Heren. Schenk ons uw geest. Zonder die genade en zonder die geest, dan blijven deze dingen verborgen voor ons. Dan blijven we aan het uiterlijke teken van brood en wijn hangen. Dan blijven we alleen maar met onszelf zitten. Maar schenk ons zicht, Heren, op uw genade. Die gij geopenbaard hebt. En waarvan de tekenen hier aan deze tafel een bewijs mogen zijn. Die zo diepe woorden die we zojuist gelezen hebben. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, breng ons op die diepte. En in die hoogte. Die ons de mond open doet gaan. En goed van u doet spreken. U bent goed, Heere, voor slechte mensen. Dat we u groot mogen maken. Dat u gedacht hebt aan uw genade. Dat Christus de zijne tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Heere, dat wonder is zo groot, dat kunnen we niet klein krijgen. Maar laat ons er dan van mogen zingen. Laat ons er iets van mogen ervaren, van mogen beleven. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Schenk ons dat, Heren, aan de tafel. Of als we geen vrijmoedigheid hebben of nog geen recht hebben om avondmaal te vieren, ook in de bank. Zien mogen op u, op uw genade, wie u bent en wat u gedaan hebt. En dat voor zondaren. Hoor ons. Om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening. Van al uw zonden. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft. Hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. brood dat we breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo is verbroken tot de volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus alzo is vergoten tot een verzoening van al uw zonden. Johannes is zijn naam, Johanaan, de Heere is genadig. En we lezen in dit gedeelte in zijn lofzang wat genade is. In vers 77 daar zegt Zacharias om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke beweging en de barmhartigheid onze Gods met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogten, wie... om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Die genade waar Johannes zijn naam getuigenis van geeft, die begint in de diepte. Die genade die begint in de zonde. Die begint in de duisternis, zo zegt Zacharias in zijn lofzang, in de schaduwen des doods. En tegen die achtergrond moeten wij de lofzang van Zacharias lezen. Tegen de achtergrond van zijn eigen duisternis waarin hij zichzelf door zonde en ongeloof had gebracht. Dat maakt dat hij God groot maakt, dat hij goed van God gaat spreken. De Heer heeft gedacht aan zijn genade en heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Want hij heeft ons bezocht met de opgang uit de hoogte. En dan blijkt dat die 9 maanden dat Johannes daar in stomheid en stilheid heeft gezeten, dat dat ook geen verloren tijd is geweest. Hij zag zichzelf misschien inderdaad op een zijspoor staan. Zwijgend zat hij daar, terwijl Elisabeth en Maria vervuld werden door de Heilige Geest, zat hij daarbij. Maar het is geen verloren tijd gebleken. Want Zacharias heeft mogen zien, ook juist door de naam van zijn kind, wie God is. De Heer is genadig. Dus niet hij zal genadig zijn. Want hoe moet ik hem dan genadig maken? Die valkuil, die strik, daar zijn we toch altijd weer, daar lopen we altijd weer gevaar voor, dat wij allerlei beweegoffers willen brengen. Wat moet ik meenemen? Wie moet ik zijn om God genadig te maken? Maar de Heer hoeft niet genadig gemaakt te worden. Hij is genadig en barmhartig. En het is zo'n wonder als daar je ogen voor open mogen gaan. Over die deugden van God. Wie hij is in zijn wezen. En dat ik hem niet genadig en barmhartig hoef te maken. En dat ik niets hoef mee te nemen om hem te bewegen genadig te worden. Hij was het van eeuwigheid. Hij is genadig, hij is liefde. Alleen het grote probleem, zal ik maar zeggen, voor God was, hij kon die genade niet meer kwijt. Hij kon zijn liefde niet meer kwijt. Zijn goddelijk recht verhinderde dat. Hij kon de zonde niet door de vingers zien. Hij kon de zonde niet ongestraft laten blijken. Hij is wel genadig, maar de Heer kon het niet kwijt. En dat bracht als het ware nood in het goddelijke wezen. Hoe zal ik ze onder de kinderen stellen? Maar daar heeft hij in zijn welbehagen dat goddelijke heilsplan voor bedacht. En die tweede persoon, Christus, heeft zich aangeboden. Zend mij. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En zo kon God zijn genade kwijt en zo wordt het in het avondmaal duidelijk dat God genadig is. En u en ik, wij konden niks meenemen. We mogen ook niks meenemen dan alleen onze zonde en onze vervloeking. En als je dan mag zien dat God genadig is, en dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven, dan komt er inderdaad geen nagelschrapseltje van ons bij. Niet het offer dat ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Gij alleen. O, dat is zo'n lofzang in je hart. Soms in stilheid tot God. De Heere is genadig. Genade aan zo iemand als ik bewezen. Niks verdiend en toch gekregen. En dat dankzij wat hier in deze tekenen wordt uitgebeeld. Dat bloed en dat lichaam tot zijn gedachtenis eten en drinken. 1000 maal dank, Heer Jezus Christus, dat u dit hebt willen doen. Om mij uit die duisternis en uit die verlorenheid te redden. Want ik was er zelf nooit uitgekomen. Mijn tong zou nooit meer losgemaakt worden. Als u niet door uw geest mij vervuld had met die genade. Mij zicht had gegeven op die genade die in Christus geopenbaard is. En dan gaan de mensen ook zingen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. En wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest, hoe groot is het heil dat ging dit leven ver boven beden en wensen. Jawel, ver boven het gebed en alle wensen. Ver boven wat je verdiend hebt, ver boven wat je eigenlijk verwacht mag. en dat al voor het oog van de mensen heeft gewerkt. Het 15e van Psalm 31 gaan wij zingen nadat we deze tafel eerst besloten hebben met dankgebed. Heren, zo mochten we een ogenblik aan deze eerste tafel nadenken over genade. En dat is onverdiend. Daar komt niets van de mens bij. Genade is wel voor de mens. Maar als we het goed gaan beschouwen, heren, dan is het ook weer niet naar de mens, want het spreekt over onze diepte. Het spreekt over onze duisternis. Het spreekt over de schaduwen van de dood. Het spreekt over de zonde. En toch, heren, hoe zoet is het als een mens op die plaats mag zijn, hier aan de tafel of in de kerk, en de zonden mag belijden en zijn hart mag openstellen, maar dan de vinger erbij mag leggen dat u genadig bent en dat u barmhartig bent. Heren, schenk ons daar iets van te zien en te beleven. En schenk ons uit de volheid van het gemoed gedachten aan die milde overvloed om u te roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen.
Opnieuw is er gelegenheid om de dood des Heren te gedenken. Gelegenheid om te belijden dat wij midden in de dood liggen. Maar het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Aan mijn rechterhand is nog plaats genoeg. De beker, de volle beker, getuigt ervan dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En krachtig genoeg is om de zonde der ganse wereld te verzoenen. Als er niemand meer is, dan willen we met deze tafel deze avondmaalsgang besluiten. Geen zondaar meer, geen grootste der zondaren. We zullen samen bidden. Heere, schenk ons daarop te zien. Op dat bloed dat krachtig genoeg is om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. Waarom de apostel Paulus kon zeggen: mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Heere, dan zijn er nog maar twee partijen. Dan zegt u: kom, dan laat ons samen rechten. Dan heb ik geen oog meer voor een ander, maar dan heb ik genoeg aan mezelf. En dan wordt het wonder zo groot, Heere, dat u zegt: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen wit worden, gelijk de sneeuw. En dat alles dankzij dat dierbare, dat krachtige bloed. Heere, u weet hoe we hier zitten. Aan de tafel, in de kerk of thuis. U bent niet aan plaats, ook niet aan teken gebonden. Als uw geest er maar in mee mag komen, Heere, en ons zicht mag geven op die grote genade die gij geopenbaard hebt, en die gij gewillig zijt om te geven aan hen die hem daarom bidden. Zegen ons dit ogenblik en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is gebroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is gebroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo is vergoten tot de volkomen verzoening van al uw zonden. Een van de gedachten in de preek was de reactie op die naam. En laat ik mij in deze toespraak ook eens mogen richten op uw gemeente, die dan niet aan de tafel zit of zat. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een mens geen avondmaal viert. Het kan zijn omdat je geen kerkelijk recht hebt, omdat je geen belijdenis hebt afgelegd. Het kan zijn dat je wel kerkelijk recht hebt, maar geen goddelijk recht hebt. Kan zijn met veel verlangen in het hart en dat je als het ware aan de bank moet vasthouden om niet op te staan en aan te gaan. Het kan ook zijn dat deze dingen je eigenlijk niks zeggen. Maar u bent er wel bij en jullie ook. En wat is nou onze reactie? We zien niet alleen bij Zacharias een reactie, dat hij sprak God lovende, maar er waren in die tijd mensen die daaromheen stonden. In vers 58, die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijk haar bewezen had en waren met haar verblijd. Vers 63, daar schrijft Johannes, daar schrijft Zacharias die naam op en zij verwonderden zich allen. En vers 65, er kwam een vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. Dat wil zeggen, dat maakte indruk. Wat daar gehoord, wat daar gezien werd. De mensen waren daar getuigen van. Ze vreesden. Ze waren verblijd. Nou, dat is nog meer dan niks. Er ging wat vanuit naar die mensen. Hoe is dat bij ons, als wij getuigen zijn van de tekenen die spreken van het lijden en sterven van Gods Zoon, aanschouwers van deze dingen, toehoorders, is er verwondering? Is er vrezen? Ik zei dat is al heel wat, het is niet genoeg. Het is niet genoeg. Maar het is al heel wat, maar hoeveel mensen zijn er die zelfs dat niet eens hebben? Die geen vrezen kennen, die geen verwondering meer voelen. Voor wie de kerkgang inderdaad een stuk religie is, godsdienst. Die wel advent vieren, maar geen verwachting hebben. die straks wel kerstfeest vieren, maar zonder blijdschap. Dan mogen we ook met deze dingen wel terugkeren en inkeren tot onszelf in de tijd van de kerkvaders. Moesten de mensen die geen recht hadden om avondmaal te vieren achter in de kerk gaan staan. Mochten niet eens gaan zitten. Moesten wel toekijken. Maar de kerkvader die zei, daar hoor je te staan, wenend. Wenend. Dat je er geen deel aan hebt. Kan ook een boodschap zijn, gemeente. Dat je er geen deel aan hebt. Dat je misschien wel verwonderd bent over die dingen die gezien worden. En dat het een bepaalde indruk maakt. Maar het moet verder. Het moet dieper. Wat ook bij Zacharias, bij Elisabeth, bij Maria, bij al die mensen die de mond werd opengedaan. Die werden door de Heilige Geest vervuld. En leer daarom bidden. Om die Heilige Geest. Want die Geest alleen die kan het ons leren wat wij nu nog niet hebben. En dan kunnen kerstfeest en Pinkster ook nog eens op ene dag vallen. Al ligt dat heilsordelijk, ik bedoel heilshistorisch onderscheiden, maar heilsordelijk kan dat zomaar ineen vallen. Dat die geest van Pinksteren je op kerstfeest mag vervullen. En wat wordt het wonder dan groot. Ook als je in de tafel mag zitten. En als je daar deel aan mag hebben. En als de Heilige Geest eens getuigenis geeft van deze dingen in je hart. En als je hart geraakt mag worden. En als je hart open mag gaan. En als je daar zicht op mag krijgen wat de Heer in deze tekenen laat zien. Gedacht heeft aan zijn genade. Hij gedenkt niet aan de zonde. Dat is ook het gebed van David. Heere, gedenk niet aan mijn zonde. Nog mijner overtredingen. Want dan verdien ik het niet dat ik hier mag zitten. Dan verdien ik niet wat u mij schenkt, maar gedenk aan uw barmhartigheden die groot zijn. Groot van God denken. Groot van zijn genade. Dat is wat Zacharias mocht leren, ook in die afgelopen maanden dat hij daar zo stil en stom zat. Groot van het woord van God. Groot van de kracht die daarin openbaar komt. God gedenkt daaraan. God gedenkt aan zijn verbond. God gedenkt aan zijn zoon. En daarom mag een zondaar, geheel onverdiend, toch delen in die genade die de Heere ook hier laat zien. En waarvan we straks na dankgebed gaan zingen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Hoe groter zondaar, hoe groter die genade. Hoe meer hij daarvan ziet. Hoe meer dat de mond open gaat, dan zingt de grootste zondaar boven iedereen uit. Laten wij samen de Heere nog danken en bidden. Heere, zo hebt u een woord en een teken voor ons allen. Aan de tafel, in de kerk en thuis. Is het niet tot vermaning, dan is het tot vertroosting. Of veroordelend. Of bemoedigend. U weet hoe we in de bank zaten. U weet hoe we hier aan de tafel zaten. U weet hoe we thuis zaten. U kent ons hart. En dan kan het toch zelfs zo zijn, Heere, dat een bestreden ziel in de bank ook een zegen mag wegdragen. Maar het kan ook zo zijn dat iemand die in zijn verstand verduisterd is, deze dingen nog eenmaal tegen zich ziet getuigen. O Heere, bezoek ons met uw genade. Met die opgang uit de hoogte. Laat die zonder gerechtigheid de duisternis mogen verdrijven. En laat ons zijn vriendelijk aangezicht mogen zien. Dat vrolijkheid en licht verspreidt. En dat voor zondaren. Dat we vandaag nog mogen mediteren en overdenken, Heere. Uw grote liefde en trouw aan ons bewezen. Vergeef genadig het zondige, doe verzoening over onze schuld en geef ons nog een gezegende rustdag. Om Christus wil. Amen. Psalm 31 vers 17. eindigen de avondmaalsbediening met het slot uit het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreekt in zijn hart al dus: loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij ons overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God zijn liefde daarmee jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met de dankzegging uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Dit slaan als Adreks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede van 98. met biddende harten de zegen des Heren. Tegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.